Na een podcast opgenomen te hebben over hoe je jezelf klein houdt, by the way, podcast 227, gaan we vandaag podcasten over hoe je de ander klein houdt, met onder andere een verkleintaal. Tell me what's your motive. Hoe hou jij de ander klein?
Ja, dat is een mooie vraag. Voorafgaand aan dit onderwerp kwam ik bij mezelf een patroon tegen waarvan ik denk, ben ik daar trots op? Ben ik daar blij mee? Vind ik dat leuk? Ik merk dat ik bezweringstaal gebruik. Paaitaal kan ik het ook wel noemen.
Wauw.
En dat gebruik ik om de ander gunstig te stemmen.
Doe eens voorbeelden. Bezweringstaal of paaitaal.
Ja, ik doe het naar vrouwen. Ik doe het ook naar mannen. Ik zet bewust het complimenteren in als techniek om de ander gunstig te stemmen.
Hou je daarmee de ander klein? Want dat gunstig stemmen, oké.
Nou ja, wat zei ik? Bezweringstaal.
Ja.
Kijk, bezweren is gunstig stemmen is natuurlijk een vorm van manipulatie.
Mm-hmm.
Dus ik creëer iets. Ik denk dat ik iets creëer. Ik hoop iets te creëren.
Ja.
Waarmee ik de ander gunstig stem. Ik laat het dus niet op zijn beloop.
Maar is het dan de ander gunstig stemmen en dat je zelf dat krijgt waar je op uit bent?
Nou ja, waar ben ik?
Ik moet het even volgen, want ja, ik merk dat ik het nog niet helemaal volg.
Dat is een goede vraag. De volgende vraag is dan, waar ben ik dan op uit?
Heb je een voorbeeld?
Een compliment. Ach, wat heb je prachtige ogen. Of wat heb je een mooie jurk. Dat vind ik dan ook. Ik vind dan de ogen ook mooi. En ik vind de jurk ook mooi.
En?
Ik hoef het niet te zeggen. En ik weet van tevoren, als ik het zeg, dat het effect is dat de ander daar blij mee is. Dus, weet je, misschien is het heel ver gezocht, maar ik zocht bij mijzelf van, hey,
dat is wat er resoneerde.
Dat is wat er resoneerde. En toen kwam ik op paaitaal.
Ja, als ik binnenlaat wat er dan bij mij resoneert, is dat je het waarschijnlijk gebruikt om iets voor elkaar te krijgen.
Nee, niet per se iets voor elkaar te krijgen. Gewoon om de sfeer tussen mij en de ander, de energie tussen mij en de ander, positief te maken. Ik vind mij leuk. Dat is eigenlijk de vraag. Vind mij leuk. Vind mij aardig, vind mij leuk.
De vraag blijft, hoe houd je daarmee de ander klein?
Nou ja, de vraag is, op het moment dat ik dat doe,
ik
niet per se klein, maar ik beïnvloed de ander wel. Ik beïnvloed jou. En met dat ik jou beïnvloed,
ga ik dan uit mijn autonomie?
Ga je mogelijkerwijs uit je vrije keus.
Ah, kijk.
Ik weet het niet. Ik weet niet of het zo groot is.
Ja, maar ik denk wel dat plaatsvindt.
Maar dat is wat er bij mij gebeurde toen dit onderwerp zich aandien. Verkleintaal. Volgens mij is dit een vorm een van de hele subtiele vormen van verkleintaal.
Ja, want dat is het, hè? Verkleintaal, we hebben hem even verkleintaal genoemd. Dat is helemaal geen officieel Nederlands woord.
Paaitaal ook niet.
Nee. En zo hebben we nog wel wat dingen wat volgens mij helemaal geen officiële Nederlandse woorden zijn. Maar het is heel subtiel. Het is heel dagelijks. En het wordt echt tussen alles door wordt het gebruikt. Als we dan eens gaan kijken. We hebben het natuurlijk daar ook al over gehad in podcast 227 over hoe je jezelf klein houdt. Is de tjus erachter zetten. Het verlengen met je. En dan kan je zeggen, ik heb een bedrijfje. Maar ik kan ook tegen jou zeggen, hoe is het met jouw bedrijfje? Hoeveel tantes en ooms zeggen er niet, hoe is het met jouw bedrijfje?
Je bent net voor jezelf begonnen. Je bent ontzettend trots op jezelf. Ja. K van K, je bent een jaar bezig. Het groeit als een gek. Je hebt al een hartstikke leuke omzet. En tante Jean komt met het bedrijfje. Terwijl jij jezelf al een hele piet voelt.
Maar ook naar kleine kinderen toe. Ga jij maar naar je bedje. Waarom moet het bedje zijn? Waarom mag het niet? Jij gaat naar je bed.
Maar wat dacht je van, doe eens gezellig. Kom, we gaan gezellig opruimen.
Precies. Dat zijn, maar ik wou hem even rubriceren. Dus je hebt de tjus. Nou, dan heb je de sustaal.
Sustaal is toch, kom, we gaan lekker opruimen.
Precies.
We gaan gezellig opruimen.
Zo erg is het toch niet. Je doet toch je best. Maar ook, sorry. En dan komt daar van alles achter. Wat je vaak zelf zegt. Maar ook wel eens wat je tegen de ander zegt. Sorry hoor, maar we moeten nu even.
Je gaat dit misschien niet leuk vinden, maar.
Precies. Je bedoelt het vast niet zo lullig of zo onaardig. En misschien, weet je, is dat niet een beetje zweverig? En dat zijn zinnen, die sussende zinnen, voorkomen eigenlijk, in die zin vind ik het wel mooi dat jij begon met paaitaal. Ik bedenk nu ineens van, het voorkomt dat ik kan zeggen van, maar ik heb er helemaal geen zin in. Of, ik wil dit helemaal niet. Of, zo erg is het wel. Dus inderdaad.
Voor mij is het wel zo.
Voor mij is het wel zo erg. Ja. Dus dat je inderdaad vanuit je autonomie zegt wat je wel te zeggen hebt.
Ik had het laatst. Toen bij de visa-agent. We are good friends.
Oh ja. Ja.
En dat was een manipulatie.
Ja. Ja.
En toen zei ik. No.
Paaitaal.
Paaitaal.
Dat was paaitaal. Enig. Ja.
No. We are not good friends.
Yeah.
This is a business transaction.
Yeah.
We are friendly.
Yeah.
And that's a good thing.
Yeah.
But we are not friends.
Yeah. Oeps.
Ja. Ik blijf dan heel zacht. Maar wel, ik voelde heel goed om dat te zeggen. Van donder op, joh.
Yeah.
Met je gemanipuleerd over vriend. Yeah. Ik ben niet jouw vriend.
Ja, want dan komt er gelijk een vriendenprijsje. En dan duwen we er nog iets bovenop. En dan mag je er eigenlijk niks van zeggen als het iets te hoog is, de prijs.
Het is sowieso een rare manipulatie.
Maar goed, dus inderdaad uit je autonomie.
Nou ja, weet je, wat het wel met me doet. En ik denk wat het met iedereen doet. Die verkleintaal, die is er eigenlijk op gericht om je te sussen of op je plek te houden. Eigenlijk.
Op je plek houden, inderdaad.
Ja, op je plek houden. Ja. In je hok houden.
Ja, ja.
En dus, doe nou maar niet zo moeilijk.
Ja.
Dat wordt misschien niet altijd gezegd. En het wordt soms wel gezegd. Nee, maar goed. Maar als het niet gezegd wordt, dan wordt het in ieder geval bedoeld.
Ja, precies.
Nou, zo erg is het toch niet? Nou ja, weet je, laten we nou maar niet zo moeilijk doen.
Ja.
Dat is ook zo'n zin. Laten we nou maar. Dus eigenlijk zeg je tegen de ander, of zegt de ander tegen jou, kappen, ophouden.
Nou, je zou ook kunnen zeggen, de ander zegt tegen jou, ik kan dit niet aan.
Dat sowieso. Ik vind dit niet leuk. Ik kan dit niet aan. Ik word hier ongemakkelijk van.
Ik vind dit te lastig.
Ja.
Maar even door naar dat verkleintaal. Downplayen is ook zoiets, hè? Jij kan dat toch niet? Laat mij dat maar doen. daar ben jij niet goed in. Dat is mijn talent.
Nee, dat is putting down. Downplayen is, wat heb je een leuke jurk? Ja, dat was 3,95 bij de HEMA.
Oh, ja. Je hebt dus, gelijk. Ja, dat is inderdaad, ja.
Dat is downplay. Dus ja. dat je licht onder de korenmaat staat.
Ja, je hebt gelijk.
En putting down is dat je de ander
je hebt gelijk.
Afmaakt eigenlijk. Ja. Heel subtiel afmaakt.
Heel subtiel. Maar die andere is, die ken ik ook zo goed. Dat down, zo van, dat je iets nieuws aan hebt en zegt, dat was in uitverkoop. Soms was het helemaal niet zo. En wat je ook dan... heb je nu alweer iets nieuws aan? Waarmee de volgende keer... dat je dus dan denkt van... nou weet je, als ik naar dat feestje ga... doe ik maar niks nieuws aan.
Als ik haar tegenkom.
Maar goed, dat gaat dan even weer over mezelf. Maar dat doet de ander dus ook. En wat je daarmee doet is... heb je nu alweer iets nieuws aan? Oh ja, waar heb je dat gekocht? En dan eigenlijk al... zo, dat ziet er duur uit. Daarmee zet je de ander ook alweer weg, hè?
Nou, jij verwendt jezelf.
Dat is ook één. Dan wil ik het hebben over de
oordeel. Dus wat je eigenlijk, het oordeel. Hè? Eigenlijk kom je in dit soort zinnen eigenlijk het oordeel van de ander tegen.
Ja, dan kom je ook dus in dat oordelen, maar ook dus die always already listening.
Die moet je uitleggen.
Ja, die ga dat je... als je het hebt over de always already listening, dat je er een filter voor zet. Ik zet een filter naar de ander, tussen mij en de ander. En ik bekijk de ander vanuit die filter. Jij ook altijd, altijd dominant. Nee,
daar gaan we weer.
Precies.
Daar heb je hem weer, daar heb je haar weer.
Heb jij geen mening? Weet je, zeg nou eens wat je wil. Maak nou eens een keuze. Dat zijn allemaal... Ja, dat is...
Ja, als het erop aankomt, kan ik toch niet op jou rekenen. Dat is nou wel duidelijk.
Precies. Dat die always already listening... Als de ander er niet zou zijn... en ik zou naast mij een vriend of een vriendin hebben... dan zou ik even heel leuk kunnen roddelen over die ander, wat die ander altijd maar niet doet. Nou, dan communiceer ik met de ander en dan ga ik er al eigenlijk van uit dat het dus weer niet voor elkaar komt. Dat diegene alweer, dat die toch wel te laat is. Dat diegene het niet op orde heeft. Dat diegene, enzovoort, enzovoort.
Eigenlijk een klacht, hè? Always already listening.
Ja.
Is eigenlijk een klacht die je tussen jou en de ander inzet.
Ja, maar die dus niet weggaat, waardoor waardoor de ruis op de communicatielijn niet verdwijnt. Daar zit een vol continue ruis op. Je kent vast wel mensen waarvan je zegt van, wat ik ook doe, hè, maakt helemaal niet uit wat ik ook doe, ik krijg toch wel een bepaald antwoord. Zoals, wat nou weer? Jij ook altijd, et cetera.
Ik kan het toch nooit goed doen.
Ja. Maar ook de veroordelen. En dan zie ik ineens een grotere context voor me. Vrouwen kunnen dit niet. Maar ook wij vrouwen. Of mannen doen dit niet.
Mannen kunnen niet multitasken.
Of jullie mannen.
Die klopt trouwens.
Trouwens, vrouwen ook niet. Maar goed, dat is de hele theorie over. We kunnen dat wel beter dan mannen. Maar ultiem is multitasken eigenlijk niemand voor geschikt. Maar ook zwarte mensen zijn niet zo. Of wij witte mensen. Ja, je mag voor mij ook zeggen. Witte mensen zijn niet zo. Of wij zwarte mensen. Dat is inwisselbaar.
Jezelf afzetten, jouw groep afzetten tegen een andere groep. Jouw volk afzetten tegen een ander volk. Jouw kleur afzetten tegen een andere kleur. Jouw godsdienst afzetten tegen een andere godsdienst.
Daar zit ook dan weer die always already listening in. Alle Marokkanen zijn criminelen. Nou, je zal maar eens gewoon heel erg gestudeerd hebben.
Alle Turken hebben een schotel.
Precies. Wat kun je nog meer? Nederlanders zijn altijd op tijd. Italianen zijn altijd te laat. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Weet je, je hebt geen enkele kans meer. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Je hele individuele kracht is gewoon weg.
Nou, dat is een mooie. Daar kom je dan. Daar kom je bij. Bij die uitspraak. Je individuele kracht. Dus er vindt een ontkrachting plaats. Of een ontkenning.
Ja. Maar dat is natuurlijk ook wat er met verkleinen gebeurt. Hè?
Precies, en daar kom je op, zeg maar, via die grote patronen. Maar dat gebeurt dus in het dagelijks leven. Wie kent niet, je komt op bezoek bij je vader, bij je moeder. En die bezigt een zin over jou die hij of zij al een leven lang bezigt. En je voelt ter plekke, voel je hoe je krimpt. Want jij bent in een reis met jezelf bezig. Jij bent bezig met je innerlijke bevrijding. Laten we die maar pakken. Mm-hmm. En jij bent boven dat soort patronen die je je leven lang over jezelf gehoord hebt aan het uitstijgen. Je bent je aan het bevrijden. Je bent je aan het emanciperen. Ja. Je bent je aan het vrijmaken. En dan kom je terug in een omgeving waar ze jou nog zien zoals je altijd geweest bent.
Ik moet ineens aan mijn moeder denken. Dat wij bij mijn moeder zaten. En dat ik dan iets zei. En dat ze dan naar jou keek. Zo van, kan je daarmee omgaan? Zoiets. Zo'n soortachtige zin. Nou, dan is toch, weet je. Als je het hebt over dat patroon.
Ja. Ja. Ja, jouw moeder had daar wel een handje van je.
Ja.
En wat dacht je van mijn moeder?
Ja, net zo. Maar...
Oh, wat gebeurt er nu? Dat is leuk. Dit zijn van die patronen. Dit is even een patroon. We hebben het nu even jouw moeder gebasht. Dan moeten we even mijn moeder bashen. Om de balans te herstellen. Het evenwicht te herstellen. Hoef ik helemaal niet te doen. Maar dat is een soort... Ja. Want dat is de andere kant.
Oh ja, ja. Oh, mooi dat je dat zegt.
Zinnen gebruiken om de ander te redden.
Ja. Ja, komen we straks op over de lotsbestemming die je op je neemt.
What the fuck, we mogen gewoon vrijelijk jouw moeder bashen en mijn moeder hoeft dan niet als tegenbalans ook gebashed.
Nee, hoeft niet. Nee, oh mooi dat je dat zegt.
Nou ja, weet je wat de pest is? Dit is zo subtiel.
Maar zo subtiel is het.
Fucking subtiel dat je het 9 van de 10 keer, wat zeg ik, 99 van de 100 keer helemaal niet doorhebt.
Ja. En dat je het zelf niet, dat je niet doorhebt, dat je het zelf zegt, maar dat je ook dus, weet je, mijn moeder zei dan zo'n soortachtige zin, zo van God, dat je dat aan kan, of daar heb je toch, nou, daar heb je toch wel je handen vol aan, weet ik veel wat ze dan zei, dat jij dat gewoon zeg maar inhaleert. En dat je niet zegt zo van, hey hallo moeder, zo van, doe eens even normaal, weet je. We hebben het niet over een kind. Nou ja, et cetera, wat je er ook maar over wil zeggen. Maar dat ik dat dus ook inhaleer. Zo van, weet je, dat nog eens een keer op die stapel van al vroeger kwam.
Nou ja, dat is wel... Dat is inderdaad, als je het aan mij vraagt van wat kom je daarin bij jezelf tegen. Ik merk dat ik de ander vaker weg laat komen met dat soort zinnen en met dat soort opmerkingen en met dat soort gedrag, als dat goed voor me is.
Ja. Ja.
En als dat ik eigenlijk misschien wel zou moeten en zou willen.
Ja, je wil ook niet de hele dag op die rem trappen. Want je wil ook...
Nou ja, het wordt sociaal wel aardig awkward.
Precies.
Als je op alles ingaat.
Ja, maar goed.
En toch zijn een heleboel van die mensen die mij met denkbeelden en met zinnen en met woorden in een hok probeerden te houden, zijn in de loop der jaren afgevallen. Daar kom ik gewoon niet meer. Daar heb ik geen contact meer mee. Daar heb ik ook geen zin meer in.
Nee. Nou ja, dat is ook zoiets van, ik moet ineens denken van, in een huwelijk of in een scheiding. Tja, het is je vader. Ja, dat is je vader. Ja, dat is je moeder. Weet je, dat is de ander natuurlijk gewoon klein maken.
Nou, afmaken, bom.
Precies. Ik moet ineens denken, als we het hebben over die vooroordelen in het grote geheel. Ik heb het wel eens eerder in een podcast gezegd. De arbeiders bij ons vroeger thuis konden niet leren. Hoezo? En boerenkinderen konden wel leren. En dat wij dat schoolboek, een schoolboek kochten bij een arbeidersdochter. En dat die moeder zei van, ah ja. En dan komt die, ons Jantje, tje, heeft ook een klein kopje met hersentjes.
Die heeft niet zoveel verstand. Die heeft niet zoveel hersentjes.
Precies. Nou, als je het hebt over, dat zei die moeder over haar. En mijn moeder die glimlachte, met andere woorden, nou, die bevestigde dat naar haar. En vervolgens zaten wij in de auto en mijn moeder begon te gieren van het lachen. Nou ja, zeg. Nou, dus die Jantje.
En wat gebeurde er met Jantje, die dat hoorde en die dat een leven lang al hoorde?
En die dat qua energie voelde. Plus Jantje was in dit geval, want alle arbeiderskinderen gingen naar de huisartsschool en naar de LTS, de lagere technische school, die was ook nog een keer teruggehaald door haar arbeidersvriendjes en vriendinnetjes, want zij zat op de brugklas en daar hoorden ze toch niet te zijn. Nou, dus kortom, als je het hebt over de ander klein maken, ik word er helemaal gewoon rillingen van, de ander klein maken in zijn volle omvang. En een schoolmeester die dat zeg je niet meer zo, hè, tegenwoordig, schoolmeester.
Jij bent 60, jij mag dat zeggen. Oma, vertel nog eens over de schoolmeester.
Maar die dan niet zei van, zijn jullie helemaal gek geworden? Jantje kan heel goed leren, dus Jantje gaat gewoon naar de brugklas. Dus geachte vriendinnetjes en vriendjes, jullie laten Jantje gaan. En geachte vader en moeder, jullie laten Jantje gaan. En jullie gaan Jantje groot luisteren, want Jantje kan leren.
Wat ik stuitend vind, reflecterend, gewoon even terug dit onderwerp in de loop van mijn leven. Hoe vaak ik akkoord ben gegaan met hoe anderen mij klein maakten. Of klein hielden, of klein spraken. Hoe vaak ik daar akkoord mee ben gaan. Ja. Daar zou ik tegenwoordig helemaal niet meer akkoord mee gaan.
Ja, ik zie ook dat je dat steeds minder doet.
Herken je dat? Hoe vaak jij akkoord bent gegaan met afwijzing, met klein maken, klein houden.
Klein maken, klein houden. Maar ik herken dat heel erg. Maar de andere kant is, waar deze podcast over gaat, hoeveel hou je de ander klein?
Zelf. Hoeveel hou jij zelf de ander klein met jouw taal naar de ander?
Precies, want dat is waar deze podcast over gaat. Ja. Dus de realisatie komt even, ook door deze podcast, zo van shit, ik ben wel heel veel klein gehouden, door een ander. Maar ja, dat voorbeeld hebben we dus gehad. Dat communicatievoorbeeld hebben we dus gehad.
Als de ander het bij mij doet, doe ik het ook bij de ander.
Ja, laten we elkaar gewoon geen mietje noemen. Weet je? Dat is gewoon een spiegel, één op één.
Met welke zinnen hou ik jou klein?
Goeie vraag. Nou, er zitten wel een aantal laat-maar situaties.
Nou, de vraag is, zijn het altijd zinnen of is het soms ook gedrag?
Ik weet het zo even niet.
Nou goed, laat me dan zo zeggen. Zijn er zinnen die ik gebruik waarmee jij je klein gemaakt of klein gehouden voelt?
Ik kan zo niks oproepen. Ze zullen er ongetwijfeld zijn.
Ik weet er wel een.
Oh, dus?
Dat ik zeg maar aan de marktkoopvrouw vertel dat jij geen Bahasa spreekt.
Geen Indonesisch spreekt. Oh ja, dat deed je laatst.
Ja.
Dat zei ik ook. Waarom zei je dat?
Ja, dat vroeg mezelf toen later ook af.
Ja, daar begreep ik helemaal niks van.
Nee.
Bovendien, ik in die eerste twee zinnen kom ik prima uit mijn woorden.
Dat is toch een vorm van wegzetten?
Ja, dat is een vorm van klein houden. Want jij zei later ook nog, nou ja, dan weet die vrouw dat ze niet met jou hoeft te praten.
Ja. Nou ja, nee, meer waarom jij niks terug zegt.
Oh ja, zoiets. En dan wordt het niet awkward voor die vrouw. Huh, ja. Hoezo? Is het ooit awkward in die 3 jaar geweest voor iemand anders?
Dit was een raar momentje.
Dat was wel het moment wat ik daarna tegen je zei. Zo van, wat gebeurde hier? Ja. Waarom deed je dat?
Ja, dat wist ik zelf eigenlijk ook niet. Dit was een awkward momentje.
Nou, ik denk dat er vast wel patronen zijn die daar binnen geslopen zijn. Ik denk ook dat het... Ik zal ongetwijfeld zinnen niet herkennen. En na deze podcast dat ik ineens denk van... Oh, wacht even. Dit is er één.
Nou ja, weet je wat ook leuk is?
Oh ja, weet je ja. Wat wel één is? En daar trek ik niet zo heel veel van aan. Maar als ik een keer in de keuken bezig ben met koken...
Hij was al door mijn hoofd gegaan.
Oh ja, echt serieus?
Ik noem hem niet.
Oh ja, serieus?
Ik noem hem
niet. Ja. Oh ja, hij was dus, hij komt net binnen. Ja. En dat jij dan zegt van, dit is mijn, dit is, wat zeg je dan altijd? Laat mij maar even in de keuken. Uiteindelijk is het jouw domein.
Ja.
Alsof ik niet kan koken. Jij vindt het fijn om te koken. Ik vind het niet fijn om te koken. Jij kan beter koken, maar ik kan ook goed koken. Ik geef het heel makkelijk uit handen. En jij pakt het heel makkelijk op. En, maar ja, om nou te gaan zeggen dat de keuken jouw domein is, dan gaan we dan te ver.
Nee, maar weet je, ik ben natuurlijk gewend om dingen op een bepaalde manier te doen.
Ja, hè?
Even rustig. En even rustig, is er ook zo.
Ja, dat is ook.
Jij moet even je mond houden, je moet even op je plek. Dus laat mij nou even mijn vraag.
En als je niet uitkijkt, lieve luisteraars, dan zeg je ook dan van... Ja, maar dit is voor de podcast. zo subtiel gaat het.
Nee, maar dat gaat dan over volgorde van dingen doen en snijtechnieken en weet ik veel, dat soort dingen. Dat moet dan op mijn manier, weet je. Word ik ter plekke Gordon Ramsay.
Ja, maar weet je nog dat ik laatst paratha's maakte? En dat ik zei, zal ik dat doen? Nee, laat mij dat maar doen. Of zo was het. Laat mij dat maar doen. Nee, dan kan ik er makkelijk bij doen. Maar jij was met een gerecht bezig. Kon je er helemaal niet makkelijk bij doen. Nou, uiteindelijk deed ik dat. Stond je met je neus erbovenop. Ja, maar je moet het zo doen. Hoezo? Ik moet het zo doen. Ik maak toch die paratha's.
Nou, ga nog veel verder. Uiteindelijk heb je er inmiddels zoveel gemaakt dat je het veel beter kan dan zien.
Precies.
Ja. Jij bent de paratha-specialist.
Nee, maar goed. Dus hoe maar zo gaat dat dus.
Ja.
En wat ook nog heen is van, als je dan, dan komen we straks lopen mij, mag ik je een tip geven?
In de keuken.
In de keuken. Ja. En dat ik dan soms tegen je zeg, nee. En om dan je mond te houden.
Voor mij, mijn mond.
Maar je kan het beter zo doen. Ja, maar lieverd.
Ik wou toch geen tip?
Ik wou geen tip.
Zo doe niet erop.
Dus thank you for sharing, but no thanks. Ja. Weet je dat? Ja. Dat is echt klein houden.
Ja.
Oké, terug. Hoe houd ik jou klein?
Ja, voortdurend.
Kom op, voorbeelden.
Nou, jij hebt wel eens de neiging om het, dat jeugdige jonge hondgehalte van mij, dat dollen, om daar een beetje strengerig over te doen.
Oh ja, ja. Ja, klopt.
Dat geklier van mij.
Ja.
Een beetje lollig doen, een beetje dit. Dan ga je een beetje streng lopen doen. En dan krijg je een beetje moedergehalte.
Ja.
En ik hou er niet van. Ik kan er niet zo goed tegen.
Ja, ja.
Loosen up, girl.
Ja, ik beken.
Ja.
Nog één?
Nou, dat is er wel één. Oh ja, wat je ook wel hebt als gisteren iets mis is gegaan qua planning en qua
Dan
wil jij nog wel eens even rehearsen, zodat het dan vandaag goed gaat.
Ja, ja, ja. Ja.
Alsof,
ja.
Ik dan van mijn, alsof ik dan niet zelf van mijn eigen fouten kan leren.
Ja.
Of leren. Ja.
Ja. Ja, ja, dat klopt.
En ik krijg dan wel altijd een irriteergehalte. Zo van, mens, laat me met rust. Dat snap ik toch zelf ook wel. I fucked up yesterday. Ja. Zo, ja. Ik ga toch niet twee keer opfokken.
Ja.
Nou ja, dat.
Ja. Nog één?
Nou, ik vind het echt wel reuze mee van.
En we zeggen er, denk ik. Ik arresteer mijzelf meer bij jou als ik me klein gemaakt voel, als dat ik dat bij een ander doe.
Ja, natuurlijk. Is toch veel vertrouwder.
Jawel, maar goed, dan nog. En als ik mezelf arresteer, dan zeg ik er wel wat van.
Leg eens uit. Arresteren.
Nou ja, kijk als ik het gevoel heb dat jij mij klein houdt of klein maakt.
Als jij je klein gemaakt voelt.
Precies.
Ja.
Bijvoorbeeld zo'n tip. Weet je, dat is een beetje een lullig voorbeeld. Maar goed, laten we het bij het lullige voorbeeld houden.
Nou, zo lullig zijn die voorbeelden.
Precies. Ja. Zo van, mag ik je een tip geven? Nee. Dat is al de eerste arrestatie van mijzelf. We noemen dat arresteren. Dus dat je jezelf even bij de kladden pakt. Zo van, hey, weet je, hier gebeurt iets.
Hier gebeurt iets wat ik niet wil, waar ik het niet mee eens ben. En ik kom daar tegen in opstand.
Precies. Dan zeg
of ik neem stelling.
Ja, dan zeg ik nee. Nou, dan zeg ik, ja, maar je kan beter dit en dat en dat doen. En dan kan het zijn dat ik zeg van, ja, weet je. En ik had je niet gevraagd om een tip. Maar wat ook wel mijn ding is, dat ik dan het proces bespreekbaar maak. Zo van, hey, wat grappig, hè. Jij stel de vraag, mag ik je een tip geven? Dat is een uitnodiging. De vraag is gewoon alleen maar simpelweg altijd een uitnodiging waar je ja of nee op mag zeggen. Ik zeg nee. En toch doe je het.
En die tip moet toch gegeven.
Precies. Zeg dan.
Nee, weet je wat het is? Ik wil gewoon dat jij het doet zoals ik vind dat het
precies
moet gebeuren.
En dan
daar gaat het toch over een tip.
Ja, en dan komt er dus dit gesprek. Waarmee dus ik mezelf niet alleen gearresteerd heb. En mezelf toesta om daar gewoon helemaal niks mee te doen. En tegen mezelf zeggen van dat ik goed ben zoals ik ben. Dat ik goed genoeg ben. En tegen jou zeg van, weet je, dit is de spiegel waar je in kijkt. En dit is waar ik je nu even mee ga confronteren. En die moet je even zelf eten. En daar wil ik helemaal niks mee. Dat bedoel ik en dat doen we allebei wel.
Ja.
En dat gaat mij makkelijker bij jou af. Als dat in de buitenwereld, zeg maar. Als ik het even zo dan even noem, afgaat.
Is dat jouw ideaal? Dat uiteindelijk overal kan, los van de persoon en los van de situatie?
Nou, ik hoef het niet op voor iedere seconde te doen. Maar laat ik het zo zeggen, het weerhoudt mij om dat bij een ander te doen. Zo kan ik het makkelijker uitleggen. Omdat ik dan het idee heb dat ik niet aardig ben. En dan kom ik in een hele oude default patroon. Want mijn moeder zei altijd tegen anderen, was ze wel aardig? Als je het hebt over klein houden. En dus ik kom toch in dat oude stuk dan soms van, laat maar. Weet je, ik weet zelf wie ik ben. Ik weet zelf wie ik ben. En laat maar dat ik er iets over zeg. En het heeft toch te maken met dat ik het graag gezellig wil houden. Dat ik graag aardig gevonden wil worden. Dat ik niet bitchy wil zijn. Dat ik niet dominant wil zijn. Nou ja.
Ja.
Herken je dat?
Zelfveroordeling.
Nou.
Ja, ik doe het ook.
Jij zegt zelfveroordeling.
Is toch zo.
Ja.
Want dat zijn patronen. Nee, maar dat zijn, zeg maar. Dat zijn zinnen en woorden en plaatjes waarmee jij in je jeugd in het gareel bent gehouden.
Ja.
In zo van, in deze familie, jij bent te luid voor deze familie, je bent te dit, te dat, te zus, te zo.
Daarmee ben ik klein gehouden.
Daar ben je klein gehouden. Ja. En dat is toch de pest, dat is toch wat er gebeurt. Dus die flow in dat potje, denk ik altijd maar.
Ja, absoluut.
Vroeger had je een vlooien circus. Lieve luisteraars. 100 jaar geleden.
Opa van 62.
100 jaar geleden. Dat is ook nog voor opa's zijn tijd, hoor.
Ja, precies.
Had je een vlooiencircus, schijnbaar, die hebben we ooit gehoord. En hoe werden die vlooien getraind? Die sprongen op een bepaalde hoogte. Hoe deden ze dat? Deden ze die vlooien in een potje, deksel op het potje. En dan knalden die vlooien 3 keer met hun hasses tegen het deksel. En wisten ze, oh, ik mag een, dat is te hoog, dus ik moet er net iets onder blijven. Ja. Dan kon je het deksel eraf halen. En die vlooi sprong zijn leven lang nooit meer hoger als het deksel. Het denkbeeldige deksel.
Ik ken het trouwens nog wel van tv, hoor. Maar goed.
Ik niet.
Oh ja, oké, ik wel.
Maar goed, dat is hoe wij natuurlijk allemaal geconditioneerd zijn. Ja. Hè? Je hebt je jeugd lang heb je van die in het gareelhout zinnen gekregen. Kleinhoutzinnen.
Ja.
En dat heb je geïnhaleerd, dat ben je gaan geloven. En daarmee censureer je jezelf nog steeds als volwassene.
En daarmee is dus inderdaad nog steeds dat plaatje dat als ik daar tegenin ga, dan ben ik niet leuk, dan ben ik niet aardig, dan ben ik niet, nou ja, puntje.
Ja, die oordelen, of die zinnen, die dreunen dus eigenlijk een leven lang door.
Ja, zijn echt pure defaultzinnen. Ja.
Wat ik merk, hè, dat jouw ding van ik ben niet aardig, ik merk dat ik je daar af en toe mee plaag.
Oh ja?
Ja, nou in de zin van dat ik tegen je zeg, nou, is niet zo aardig. Hè?
Oh ja. Ja, dat doet me niks.
Nee, maar zo om het luchtig te maken.
Ja.
Ook, kijk, ik weet dat een van die bashzinnen is. Waar jij best nog regelmatig last van hebt.
Ja. Laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat de default volledig uit mijn leven is.
En om je daar dan mee te plagen. Zoals jij mij af en toe ook plaagt. Duitser.
Ja. Nou ja,
je doet, dat is leuk. Je doet het niet alleen om te plagen. Je doet het ook om me even ergens bewust van te maken.
Ja.
Hey, dit is wel een erg Duits gedrag wat jij nu
precies vertoont. Ik bedoel, het is niet zozeer dat ik je dan klein wil houden. Maar het is eigenlijk dat ik je een spiegel voor wil houden. Omdat het ene woord alles zegt.
Ik vertoon gedrag wat jou niet volledig past.
Nou,
dat is toch ook een spiegel voorhouden?
Ja, en wat soms ook gewoon situatie niet adequaat is.
Ja.
Ja.
Ja, dan gaat het weer over mij. Maar kijk, dat is.
We kunnen het wel iets neutraals van maken.
Nee, want het is nooit neutraal. Het is nooit neutraal. Ook dat plagerijtje van mij.
Nee, dat is. Je hebt gelijk.
Weet je, plagerijtjes zijn ook nooit neutraal.
Ja. Even door naar de verkleintaal. Hè? Maar zoals een verkleintaal is, want volgens mij is die nu wel duidelijk, zijn er ook patronen waarmee je de ander niet in zijn kracht zet. Ik noem dat dan even gekscherend verkleinpatronen. Maar wat bedoel ik daarmee is dat patronen zijn waardoor de ander niet in zijn kracht komt, waardoor de ander eigenlijk niet zichzelf kan bevrijden. Want jij neemt het over. En een hele belangrijke daarin is dat je iemand zijn lot overneemt. En voordat je nou denkt van, wat is dat? Dan lees hem heel even voor wat Bibi Schreuder in het boek Ik ben kind, dus ik weet waar mijn ouders zijn, wat zij daarover zegt. Want iemand niet zijn of haar lot gunnen, betekent eigenlijk dat je iemand zijn of haar lot ontneemt. En dan kan diegene dus niet compleet zijn, niet heel zijn.
Hebben we voorbeelden?
Bijvoorbeeld als je, stel dat je nou in een adoptie, als je adoptieouders bent. Het is ook wel zielig wat dit kind heeft meegemaakt over het adoptiekind. En tuurlijk heeft dat kind van alles meegemaakt. Maar adoptieouders hebben wel heel erg de neiging om het dan juist heel erg goed voor dat kind te gaan doen. Zodat dat kind maar niet aan dat zielig zijn en aan het afgewezen zijn door de ouders of door de moeder, weet je, wie van de biologische ouders dat ook maar gedaan heeft, daar maar niet aan wordt herinnerd. Dat is letterlijk het lot van het adoptiekind op je nemen.
Is dat niet überhaupt adoptie?
Ja, dat is überhaupt adoptie. Dat zit in pleeggezinnen, zit dat ook. Je neemt het lot op je.
Weet je wat er bij mij gebeurt?
Wat precies, ja?
Ik kom onmiddellijk in strijd met mededogen. Dat ligt heel dicht bij elkaar, hè? Mededogen en het lot van een ander op je nemen. En mijn vraag is eigenlijk meteen, kun je mededogen hebben en nog steeds de ander in zijn waarde laten en de ander in zijn kracht laten en de ander zijn lot niet afpakken? En weet je waar ik dan aan denk? Jij hebt het over adoptie. Dat vind ik persoonlijk wel een onderwerp, ligt misschien wel gevoelig. Stel, nou ja, dat denk ik dan even aan. Je hebt net een kind geadopteerd, je bent daar helemaal trots van, je luistert naar deze podcast en wij vertellen je van, eigenlijk heb jij dat kind zijn lot overgenomen.
Nou ja, zo breed maakte jij hem, ik maakte hem niet zo breed.
Nou ja, dat is toch wat je doet.
Ultiem is dat wat je doet.
Je grijpt toch in het lot van een ander. Laten we zeggen, ik kijk regelmatig naar filmpjes waar zwervers. Dus het is dakloos.
Ja.
Amerikanen. Vaak gebeurt het. Het zijn vaak Amerikaanse filmpjes. Die dan letterlijk gered worden door een weldoener.
Nou ja, kijk, gered worden is bijvoorbeeld, als je gered wordt, inderdaad, door zo'n weldoener.
Waardoor hun hele leven verandert, waardoor ze letterlijk van rags naar riches gaan. Dus die mensen die worden op een moment in hun leven een soort uit de goot getild door een buitenstaander, een stranger, een voorbijganger. En dat is de turn in hun life, waardoor ze inderdaad opeens de kansen de doorbraak krijgen en daarna heel succesvol worden.
Maar is het niet het verschil tussen vis geven of leren vissen? Hoe vaak gebeurt het niet als iemand een miljoen verdient krijgt via de postcode loterij of een ton, whatever, dat het geld binnen no time van de bankrekening afgaat.
Er doorheen is gebrast.
Het doorheen is gebrast, maar soms ook is weggegeven. Of weet je, in allerlei vormen en maten. En dat ze dan weer terug bij af zijn. En dat mensen dan zeggen van, poef, weet je, ik kon er toch ook niet mee omgaan. En ik weet nu weer waar. Dit is mij bekend. Maar het lot. Wij zeggen altijd, je moet jezelf innerlijk bevrijden. Jij kan jouw kind niet innerlijk bevrijden. En dan haal ik hem weg van adoptieouders. Jij kan jouw partner niet innerlijk bevrijden. Jij kan niemand innerlijk bevrijden. Die push-ups moet je zelf doen. Dat is waar dit over gaat. Alleen sommige lotsbestemmingen zijn zo heftig, vinden we zo zielig, vinden we zo naar, vinden we zo, nou ja, vul maar in welke woorden, verschrikkelijk. En tegelijkertijd, zo verschrikkelijk was het voor diegene die erin zat. Maar het lot overnemen, daarmee zeg je eigenlijk ook van, bijna van, je hoeft niet meer te treuren over dat lot. Je hoeft niet meer te rouwen over dat lot. Je hoeft niet meer boos te zijn over dat lot. Je hoeft niet meer verdrietig te zijn over het lot. Hoezo? Sinds wanneer bepaalt de ander dat? En je ziet altijd dat diegene zichzelf moet bevrijden. Want diegene heeft dat verdriet meegemaakt. Diegene heeft die boosheid meegemaakt. Diegene heeft dat agressie meegemaakt. Diegene heeft de mishandeling meegemaakt. Diegene heeft de afwijzing meegemaakt. Het enige wat je hoeft te doen, als je het lot bij de ander laat, is er zijn, de holding space voor. Want als je het afneemt, dan kan iemand zichzelf niet redden. Dan kan iemand zichzelf niet in zijn kracht zetten.
Jij zegt bijvoorbeeld door zusgedrag, door. Ja, ik kan wel zien hoe dat kan. Hè? Hoe ouders dat kunnen.
Weet je, stiefmoeders die ineens de of stiefvaders die ineens de taak overnemen van de biologische, want de biologische ouder, omdat die ouder, nou ja, puntje, 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 dat is een lot wat je overneemt. Daar groeien de kinderen niet van, daar groeit die biologische ouder niet van en daar groei jij als stief niet van. Maar ook op het werk. Weet je?
Ik weet, dit is wel een hele subtiele. Hè? Dit is wel een. Dit is. Ik denk dat hier heel veel mensen de fout mee ingaan. Of de fout, natuurlijk een groot woord, maar volgens mij is deze wel heel wijdverbreid.
Deze is heel wijdverbreid.
Maar ja, mijn vraag blijft: waar houdt compassie op? Waar houdt medemenselijkheid op? En waar begint de ander zijn reis gunnen en de ander zijn gevecht gunnen?
Maar
zijn worsteling
gunnen? Is medemenselijkheid niet anders als de holding space zijn? Is medemenselijkheid niet anders als iemand leren vissen?
Maar als je iemand ziet lijden, letterlijk ziet lijden,
dan begint het bij: ik denk jou te zien te lijden. Klopt dat? Lijd jij? Hoe is het echt met je? Wat gebeurt er in jou wat ik aan de buitenkant niet zie? Dat is toch waar het begint?
In plaats van
het alvast in te gaan vullen.
Ja.
En het alvast te gaan zeggen van: kom, we gaan lekker naar de stad. Dan gaan we gewoon even een kopje koffie drinken. Ben je er ook even lekker uit? Dat is allemaal wel zo. Maar de vraag is, op dat moment, wat doorbreek je? Welke natuurlijke stroom doorbreek je? Want dat is toch wat er gebeurt als je het lot van iemand anders overneemt. Die arbeiderskinderen waar ik het net over had, het is echt hun lot dat zij zichzelf moeten bevrijden van die boeren, van die boerengemeenschap. Als hun bedje gespreid wordt. ik bedenk ineens iets anders. Hooguit kunnen die boerengezinnen de holding space zijn en zeggen van: als jij goed kan leren, dan raad ik je aan om dat te gaan doen, om daar naartoe te gaan. Dan ben je van harte welkom.
Naar de MAVO, naar de HAVO, naar het VWO.
Precies,
ja.
Dat is toch wat er gebeurt. Weet je nog het gesprek wat wij met onze vriend Egmond hadden over keizersnede? Kan je nog herinneren?
Ja.
Een kind wat natuurlijk ter wereld komt, dus door de vagina, heeft vanaf het begin dat hij wordt geboren, heeft te maken met kracht.
Het stimuleert de wilskracht.
Het stimuleert de wilskracht.
Ja.
Maar het moment dat een keizersnee plaatsvindt, en dan heb ik het niet over dat medisch gezond is. Weet je, het is niet anders.
Soms is keizersnee noodzakelijk.
Precies, dus dat staat niet ter discussie. Alleen het kind heeft niks hoeven doen. Het kind is er gewoon uitgehaald.
Dat ze hebben onderzocht het verschil tussen kinderen die met een keizersnee zijn geboren en kinderen die vaginaal zijn geboren.
Ja.
En dan zie je het patroon. Dat er bij een kind waar die een keizersnee geboorte hebben gehad, dat daar is minder, is er minder wilskracht?
Nou, minder kracht. Laat ik het zo zeggen, minder kracht.
Ja, maar dan denk ik aan spierkracht. Dat is niet zo. Dit gaat echt over energie.
Ja.
Het richten van energie.
Ja. Moeite doen.
Die impuls, zeg maar, het gevecht. Ja. Het gevecht om tot leven te komen.
Ja.
Dat is een soort impuls.
Ja.
Die de rest van het leven, de rest van het leven jou voortdrijft. En die voortdrijvende kracht, die is bij een vaginaal geboren kind anders als bij een keizersnee geboorte.
Ja, en er zijn therapeuten die dat onderzocht hebben, met name bij hun cliënten, waarbij bepaalde wilskracht ontbrak, hebben ze gevraagd van, hey, weet je, hoe ben jij ter wereld gekomen? En daar waren een fix aantal kinderen waren met een keizersnede ter wereld gekomen. Dat is het lot wat je hebt. Weet je, als je met een keizersnee ter wereld bent gekomen, is dat je lot.
Dan moet je daarmee doen.
En dat is niet lot zo van, naar hel en verdoemenis. Nee, dat is wat het is. Daar moet je het mee doen. En van daaruit ga je verder. Weet je, ik ben aan de ene kant blind geboren. Ja, weet je, dat is het lot. Weet je, laten we nou niet gaan doen alsof ik ineens met twee ogen gewoon heel goed zie. Dat is gewoon niet zo. En dus, nou ja, dus zie ik geen diepte.
De vraag is nog altijd, ben je met een blij oog geboren?
Ja, maar goed, ik zie 2 of 3%. Nee, maar ik zie geen diepte.
Is dat gebeurd bij geboorte? Of is dat
gebeurd? Ja, het is geboren bij geboorte. Dat is een geboorteverhaal. En ik zie geen diepte. Dat is wat het is. Ja, weet je, daar moet ik het mee doen. Als ik dus de weg oversteek of als ik een brommer rijd, weet je, noem maar op. Dat kan niemand van mij afnemen. En dat moet je ook helemaal niet willen. Nou goed, dus even dat qua het lot overnemen. Is iets waarin, als we de ander willen redden, dan halen we iemand uit zijn kracht. Maak je iemand klein. Hetzelfde geldt ook voor iemand praten. Nee, Briant houdt daar niet van. Of Jaldara kan dat niet. Weet je, hoe je dat, jij wil dat niet, hè? In plaats van dat je gewoon simpelweg vraagt van, wil je dat? Kan je dat?
Dit is een hele subtiele.
Mijn man doet dat nooit.
Moeders, vaders.
Ja.
Vrouwen, mannen. Broers, zussen.
Dan hebben we het ook over de ander zijn verantwoordelijkheid niet geven. Omdat je denkt dat de ander dat niet aan kan. Nou, de vraag is wie dat niet aan kan. Kan jij het niet aan? Of kan de ander het niet aan? En als de ander het niet aan kan, misschien kan je de ander gewoon leren vissen.
In hoeveel situaties maatschappelijk houd je de ander niet klein of word je door de ander niet klein gehouden? Yeah. Ik merk dat ik er nog niet uit ben, die lotsbestemming. Weet je waarom? Het is namelijk een systemisch gesprek.
Ja.
En mijn vraag is dus, daar blijf ik mee achter, hoe verhoudt zich dat tot mededoog? Dus daar ben ik nog niet uit, daar moet ik onderzoek op doen.
Oh ja.
Maar dat raakt me.
Ja. Yeah.
Dat raakt me, want het is, ja, er zijn situaties, even terug, waarin je de ander zijn lot overneemt. Nou, ik snap dat niet, hè, dat je dat vooral niet moet doen. Maar er zijn ook situaties waarin je echt de ander helpt uit het lijden. Vanuit medemenselijkheid, en dat is een goed ding.
Ja, nogmaals, leer je de ander vissen of geef je de ander vis?
Ja.
Paul van Hervendorens die had een programma over straat in Rotterdam over zwervers. Over, ik weet niet hoe
dak en thuislozen.
Dak en thuislozen, dankjewel. Daar is één man, Patrick. Nou, als je al die uitzendingen terug ziet. Die man zag er niet uit. Die was hartstikke verslaafd. Die mensen hebben allemaal een x-bedrag geld gekregen. Volgens mij 10.000 euro om ermee om te gaan. Maar niet zo cash in het handje. Want dan gaan ze gewoon naar de eerste de beste dealer. Nee, die 10.000 euro moesten ze verantwoorden volgens mij. Ik weet het niet helemaal precies. Die man heeft zichzelf nu opgebouwd. Die heeft een huis gekregen. Die is gaan fotograferen. Maakt de meest waanzinnige foto's. Die heeft nu fototentoonstelling. En sterker nog, een paar weken geleden werd bekend dat hij vader werd. Hij heeft inmiddels een relatie en wordt nu vader.
Mooi.
Dat hele proces, dat hele proces van een dak- en thuisloze, verslaafde dak- en thuisloze, tot aan dit moment bij die jongen. Die jongen heeft leren vissen. Die heeft geen vis gekregen. Die heeft leren vissen. En in het leren vissen heeft hij ook het materiaal gekregen. Dus ze hebben hem geholpen bij de huisvesting. Want als je namelijk dak- en thuisloze bent, heb je geen adres. En als je geen adres hebt, krijg je geen huis. En dat, 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 dat. Nou, daar hebben ze hem allemaal bij geholpen. Maar dat is het leren vissen.
Wat er door me heen gaat is, als je zeg maar, stel dat je 100 mensen op een reis hebt, 100.000 dak- en thuislozen. En je doet dit bij 100.000 daklozen. Er is maar één Patrick. En misschien zijn er nog wel 5 of nog wel 10 of nog wel 15 die ook het helemaal omdraaien en er daardoor uitkomen.
Mm-hmm.
Maar een groot aantal zal ook blijven zitten waar ze zitten.
Maar is het niet daarvoor dat een leger des heils er in Nederland is?
Nee, wacht. Ik wil wat
zeggen.
Oh, oké,
sorry.
Wacht even. Dat doet mij eigenlijk denken. Zit dat niet ook gewoon in het lot?
Ja.
Jij moest die hulp krijgen. Want in jouw, zeg maar, in jouw lotsbestemming zat dat die hulp op een moment in je leven kwam. En dat je daardoor jezelf eruit zou tillen.
Ja.
En bij die andere is het daadwerkelijk, nee. Het was niet de bedoeling bij jou. Bij jou was de bedoeling, bij jou is een andere bedoeling. Dus deze zogenaamde hulp is voor jou eigenlijk het proberen overnemen van je lot. En nou ja, dat is niet de bedoeling geweest. De vraag is dus eigenlijk.
Dat is een heel pijnlijk gesprek, hè?
De vraag is bij mij dus van, je eigenlijk wel de ander zijn lot overnemen?
Nee, dat is wat het systeem zegt. Dat is wat Bibi natuurlijk in het boek ook zegt. Je kan het wel, gewoon technisch gezien. Maar je kan het niet. Zij heeft het dan over je mag het niet. Maar je kan het niet. Je kan niet. Als het echt iemand zijn lot is, dan is het iemand zijn lot. Waarom zijn sommige adoptiekinderen blijvend ongelukkig? Vanuit de jeugdhulpverlening ben ik veel adoptiekinderen tegengekomen. Ook veel broertjes en zusjes. Waarvan het ene kind helemaal geweldig gaat in het gezin. En het andere kind het niet redt in het gezin. Maar ook niet redt in de maatschappij. Daar zit dus een andere levensles. Want een lot gaat natuurlijk over levensles.
Ja, dat vind ik een makkelijker woord als lot.
Ja, maar dat klinkt aangenamer. Het lot niet overnemen klinkt uiterst onaangenaam. En zo'n verhaal wat jij zegt is van, dan kan je zoveel dak- en thuislozen dus niet redden. Alsof je ze afschrijft, hè? Dat is een beetje wat er dan gebeurt.
Nou ja, en ook alsof ze gered moeten worden.
Precies.
Uiteindelijk, weet je, uiteindelijk moet je jezelf redden.
Nou ja, want dat is het.
En niet iedereen is in staat om zichzelf te redden.
Want hoeveel ouders vangen hun kind niet op als het kind valt? En tuurlijk, als het echt te hard gaat vallen, weet je, vang je kind op. En aan de andere kant is, als je kind leert fietsen, dan moet dat kind een keer op zijn bek. Want dan gaat dat kind namelijk van, oh, wacht even, ik kom met mijn kindertje op de straat. Dat is niet handig. Kennelijk moet ik iets anders doen op de fiets. Dat is letterlijk in de lotsbestemming ingrijpen.
Ik heb het meest geleerd van mijn fouten. En het meest geleerd van de pijnlijke fouten. En ik ben blij dat niemand mij daarvoor behoed heeft.
Precies.
En ik zou niet hier zitten als ik dat niet had meegemaakt en als ik daar niet van had geleerd.
Maar daar gaat het over als het gaat over dat je lot niet overgenomen mag worden. Want nu sta je in je kracht. Nu sta je in je autonomie.
Heb jij wel eens iemand zijn lot overgenomen?
Ik denk dat ik dat ongetwijfeld wel eens gedaan heb in de jeugdhulpverlening. Ik ben op een moment, op mijn 27e ben ik sanyasin bij Osho geworden. Hè? En dat is voor mij een turning point geweest. Als het over dit soort dingen gaat.
Toen ben je daarmee opgehouden.
Ja.
Dat soort flauwekul.
Ja, ik please.
Althans, ik hoor jou altijd, het woord flauwekul is toen in je leven gekomen.
Ja. Ja, ik, 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 um, Als ik niet voel dat ik iets moet doen, dan doe ik het niet. En ook al komt dat niet uit. We hadden toevallig, hadden we daar van de week of zo, hadden we nog zo'n situatie.
Nou ja, jij, waar jij niet van houdt is de...
Oh, de ander redden. Dat was het.
Dus jij bent eigenlijk...
Ik red een ander. En dat heeft wel te maken met mijn Sanjas zijn. Osho die... Ik weet het niet wat de Osho daarover zei, maar... De ander redden stond niet in het woordenboek. Terwijl ik daarvoor dat denk ik wel deed hoor. Ja. Maar ik ben er rigoureus mee opgehouden.
Het is grappig. Als dat woord redden erbij komt. Dan kan ik. Opeens valt het dan op zijn plek.
Ja.
Dan kan ik hem pakken. Die lotsbestemming.
Ja. Nou het is.
Dat redgedrag en redtaal. En red. Dat, de verstikking van het de ander redden.
Ja. Bibi zei natuurlijk ook altijd van iedereen heeft recht op zijn eigen ellende. En dat klinkt heel erg onaardig. En waar het om gaat is dat, ja, weet je, niet gered hoeven te worden. En niet gered moeten worden. Want je komt niet in je autonomie. Je komt niet in je innerlijke bevrijding. Je komt niet, als je systemisch kijkt, je komt systemisch niet op je plek te staan als iemand anders het voor je doet. Je moet zelf je plek gaan claimen.
Klopt. Nou, dit is ik vind het mooi. Dit is food for thought.
Ja.
Ik vind dit een interessant onderwerp.
Ja.
Ik heb in mijn leven wel veel momenten gekend waarin ik anderen heb proberen te redden. En als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik niet terecht.
Nou ja, de vraag is, als je erop terugkijkt, heeft het de ander iets gebracht? En heeft het de ander daar gebracht waarvan jij dacht?
Nee, weet je, uiteindelijk ging dat over mij. Ik kon er niet naar kijken.
Precies.
Ik kon er niet mee zijn. Maar waar kon ik niet mee zijn? Ik kon natuurlijk niet mee zijn met mijn eigen niet gered worden.
Ja.
Een paar podcasten geleden hebben we het over gehad, hè? Over red mij.
Ja, vorige week.
Dus dat is eigenlijk is het een projectie.
Ja.
Ik vind het zielig voor mezelf. Ik wil graag gered worden. Dus ik projecteer dat op een situatie, op een ander. En vanuit daar ga ik de ander lopen te redden.
Gepesten worden heel veel gered. Terwijl door ze te redden, door dat lot van hun over te nemen... komen ze niet op hun plek te staan.
Ja, je kan ze het beste eigenlijk leren om zichzelf te redden.
En
zelf op te staan tegen de bully.
En dat daar iets anders voor nodig is dan alleen maar een tik uitgeven. Let that be clear. Want ook pesters pakken niet hun plek. Maar, de ander redden, daarmee kom je er niet. En daarmee hou je dus de ander klein en daarmee... Hou je iemand uit zijn kracht? Even voor... Er is nog veel meer over dit onderwerp te zeggen.
Hè? Ik vind het een interessant onderwerp.
Ja. Wat heeft dit onderwerp nu eigenlijk te maken met innerlijke bevrijding?
Alles.
Alles. Wat heeft dit onderwerp te maken met de business? Met je business? Als ik daar een antwoord op moet geven, is als jij wil dat iedereen die met jou werkt, of dat nou teamleden zijn, of dat nou freelancers zijn, of dat nou collega's zijn, of een samenwerkingspartner, maar ook je klanten. Als je wil dat iedereen zijn autonome plek inneemt, als iedereen in zijn kracht staat, dan is dit het eerste waar je voor jezelf onderzoek in moet doen. Waar houd ik de ander klein omdat dat mij uitkomt?
Ja, en weet je wat ik een interessante vraag vind? Waar houd ik de ander klein omdat ik mezelf klein houd?
Ook dat.
Ik vind dat een interessante vraag.
Ook dat.
Dat is een interessante onderzoeksvraag.
Ja, ja. Maar je
en
houdt...
dat is privé en dat is zakelijk.
Ja, en ik denk dat...
En dat is dus ook in mijn reis naar innerlijke bevrijding.
En dat is dus privé ook zo. Dat is bij kinderen zo. Want kinderen zijn, wat zei Landmark altijd, kinderen zijn,
volwassenen met korte benen.
Dat was het. Zijn volwassenen met korte benen. En dat zegt het, als je het hebt over groot luisteren, als je het hebt over in je kracht staan, het zijn volwassenen met korte benen. Want de grap was, de trainingen die wij bij Landmark volgden, wij volwassenen moesten tot 1 uur 's nachts, vanaf 's ochtends 9 tot 1 uur 's nachts, het onderwerp behandeld zien te krijgen. Terwijl die kinderen, want we hebben heel veel kindergroepen begeleid, hè, die waren gewoon om 5 uur klaar. Want die hadden gewoon lang niet zoveel weerstand en die hadden lang niet zoveel dit en lang niet zoveel dat. En die kregen exact hetzelfde, exact dezelfde stof. Weliswaar in een iets wat andere taal, maar het de onderwerpen waren hetzelfde. Grote mensen met kleine benen. Als je je kind zo ziet, dan hoef je je kind niet meer klein te maken. Als je je partner ziet als autonome partner, dan is het niet nodig om je partner klein te maken. Okay. Daar waar je het wel doet, wordt je relatie klein. Daar waar je het niet doet, krijg je een volle relatie.
Ook hier geldt weer, het begint allemaal bij jezelf.
Ja.
In hoeverre trap je nog steeds in de leugen waarmee jij vroeger bent kleingemaakt?
Ja, precies.
In hoeverre leef je nog steeds die echo's en opereer je vanuit die echo's? Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briant-en-jaldara.nl of ontmoet ons op social media op Briant en Jaldara. We zien je daar graag.
Vind je dit een waardevolle podcast? Deel hem dan met je vrienden en laat je review achter op de Apple Podcast app, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.